Het is om een beetje tijd om te gaan beginnen met elkaar. En dus dat gaan we ook doen. Fijn dat u er bent. Ik hoop ook dat de verbinding zo is dat mensen op afstand ook mee kunnen luisteren. Deze avond is het begin van een Bijbelstudie die uit twee delen bestaat en ook twee avonden zal beslaan. En vanavond zullen we ongeveer een hoofdstukje of 9 van een brochure doen die geschreven is door een Duitse broeder, Wilhelm Schaffhauser. En dat heeft een titel die denk ik toch ook best wat vragen zou kunnen opwerpen. Het lijkt me goed om allereerst de avond uiteraard met gebed te beginnen, dus dat zullen we doen. Vader in de hemel, we danken u dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Vader, we danken u dat we u bij deze naam mogen noemen door het werk van uw zoon. Dat we u mogen kennen, dat u voor ons zorgt, dat u ons woord doet kennen en verstaan. Wilt u zo deze avond nabij zijn hier in dit samen zijn om wat dingen te bekijken en wat vragen te beantwoorden. Vader, het is iets wat belangrijk is. Iets waar ieder mens mee te maken heeft. En dat is namelijk uw wil. En dat kan in mijn leven zijn, maar in het groot. Met deze wereld. Met alles wat we om ons heen zien gebeuren. Hier wil zo zijn in dit moment. Hier in de woorden die we zeggen, wilt u daar leiding aan geven. Opdat het ook tot uitdrukking mag komen wat die wil is. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Nou, er zit meteen al een klein technisch moeilijkheidje vanavond. In alle drukte kan je dan de juiste PowerPoint niet vinden. Dus deze PowerPoint duurt heel kort. En daarom ben ik blij dat we u alvast een boekje hebben uit kunnen delen. Dus wat het belangrijkste is, heeft u gewoon in handen voor u, als u er een gepakt heeft van de stapel daar. En dat is de Duitse brochure, maar dan in het Nederlands. En hoewel het moeilijk is om precies het Duits nauwkeurig te volgen en zo over te zetten in het Nederlands, dan wordt het wel eens wat met een beetje Duitse klank ertussendoor. Maar het is toch het beste om zo dicht mogelijk bij de woorden van broeder Schaffhauser te blijven. Broeder Schaffhauser is een van de Duitse broeders uit het concordante gebied van Duitsland. En leeft al niet meer, is al een oudere broeder. Vertaald heet het boekje Kan de wil van God met succes worden belemmerd door zijn schepselen? En wat nou net niet op de PowerPoint staat, is eigenlijk een beetje, u heeft een klein beetje een inleiding nodig. Het boekje vertelt eigenlijk gewoon gaandeweg een aantal delen van Gods wil komt naar voren. Hoe dat in ons leven mag uitwerken. Maar onderaan de voorkant van het boekje staat een zinnetje. Wie niet weet van telemma en boelemma staat voor een groot dilemma. Nou, dat is dan zo'n slogan. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat onze Nederlandse vertaling is erg fijn om te lezen, want het is Gods woord. Maar onze Nederlandse vertaling is hier en daar wat slordig. En woorden die in het Grieks wel onderscheid maken, worden in de Nederlandse vertaling helaas door elkaar gebruikt of verkeerd gebruikt. En met name op dit toch wel pittige onderwerp is het dan moeilijk om er goed zicht op te krijgen. En wat ik voor u op beeld had, maar dat is er niet, omdat die bladzijde tussenuit is gevallen nu in deze versie. Dus we zullen dit zo stoppen. Dat moet ik u even voorlezen. We vinden allereerst aanleiding voor onze zoektocht in de willekeur of misschien wel onzorgvuldigheid waarmee het woord wil of willen in onze Nederlandse Bijbelvertaling terecht is gekomen. Misschien is het wel omdat we het tweede Griekse woordje niet zo makkelijk toepassen als het woordje wil, telemma. Maar het woordje wil hoort eigenlijk alleen op de plaats te staan van het Griekse telemma en anders niet. wat is dan het Griekse boulema? Wel, in het boulema zit een gedeelte, boule, raad. Boulema is raad, besluit en het effect van een raad teweeg brengt. Het is een besluit, een tot of ook wel een voornemen. Nou, en als je daar in Gods woord, is dat verschil dus te lezen als wij dus op de juiste plek in onze Nederlandse tekst konden zien met het woordje wil, als dat dan ook echt op telema slaat. En wij zouden kunnen zien voornemen of raadsbesluit, als er dan ook in het Grieks boulema onder staat. Maar in de Nederlandse vertaling is dat door elkaar, of het is zelfs wordt wil gebruikt als er geen wil staat. Dat maakt het heel verwarrend. Het woordje telema, wil, komt veel voor in het Nieuwe Testament. Het woordje teleo, dat is het werkwoord willen, komt ook veel voor in het Nieuwe Testament. Het woordje raad komt maar 12 keer voor in het Nieuwe Testament. Dan heb je nog het woordje boulamai, dat is het werkwoord besluiten of beslissen. Dat komt ongeveer 38 keer voor. Maar met name dat woordje raadsbesluit, dat voornemen, dat komt maar 3 keer voor in het Nieuwe Testament. En ik heb het mezelf zo aangeleerd, als ik nou de makkelijkste weg neem, dan leer ik uit mijn hoofd waar die 3 staan. En dan hoef ik niet op die grote aantallen te letten. Dus, zo komt het een keer voor in de brief van Petrus, de eerste brief, hoofdstuk 4, vers 3. En daar staat wel wil, daar gaat het over de wil van de heidenen. En dat is nou typisch zo'n plaats waar eigenlijk beter geen wil had kunnen staan, maar iets van raadbesluit of het voornemen van de heidenen. Dan heeft het woordje boulema heeft nog een bepaalde typering, een bepaald karakter. Dat komt tot uitdrukking in Handelingen 27, vers 43. En dat vertel ik u even, we gaan straks al wat lezen hoor. Maar daar is, vlak voordat de schipbreuk gebeurt, waar Paulus op dat schip vervoerd wordt en begeleid door Romeinse soldaten om naar Rome gevoerd te worden, omdat hij zich op de keizer beroepen heeft, dan komt dat schip in moeilijkheden. Zodanig dat het waarschijnlijk wel zal stranden en mogelijk vergaan. En de Romeinse soldaten hadden zich voorgenomen dat als dat zou gebeuren en de gevangenen misschien zouden ontsnappen, waarvoor zij de zorg droegen en waarschijnlijk met een zware straf, als ze die gevangenen kwijtraakten, dat zouden moeten bekopen. Die hadden dus het voornemen, de boulema, om de gevangenen te doden. En de hoofdman kwam daarachter en die wist van die raad, van dat raadsbesluit van de soldaten af, en die heeft aan Paulus aangegeven, nee, ik wil dat iedereen levend aan wal komt. En dat ook met z'n allen, degene die bij Paulus waren als gevangenen, naar Rome opgaan. Nou, dat zijn er 2. En dan komt er een, en die wil ik, want dat kan ik anders niet goed uitleggen. En u kunt het voor uw eigen ogen zien. Romeinen 9, vers 19. Laten we die even bekijken. Ja, ik zal toch echt even naar een buitenprothese moeten. Oftewel brilletje. Vers 19. Ik val even midden in het stuk en ik begin in vers 17. Het gaat er nu niet om, om uit te leggen wat daar over de farao gezegd wordt. Maar het gaat even puur om het voorkomen van het woordje wil. Dus in vers 17, want het schriftwoord zegt tot farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil. En hij verhardt wie hij wil. En dan lezen we even door. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? En dat is nou de plek waar boulema staat. Dus daar komen we op dat woordje, wat gewoon een besluit van God, een voornemen van God. Zo zit het in elkaar. En in de twee andere, in vers 18, komt dus gewoon het woordje telo. Dat is dus, heeft dus te maken met dilemma. Dat heeft dus met echt wat wij als willen kennen. Van ik wil dit en ik wil dat. En God wil ook wat. Dat is niet, dat is, God wil een heleboel dingen. En die komen heel veel voor. Een van de belangrijkste teksten voor ons, die komen we ook straks al tegen. Maar met name in vers 19 is dat boulema, dat is een besluit, het voornemen. En dat karakter, als je dat dus leest zoals het zich voordoet in Handelingen 27 vers 43, is dus wat verborgen, dat ligt niet op de voorgrond. En de wil is bekend, die maakt God bekend, die kunnen we lezen. Wat zijn nou grote gevolgen van Gods willen of zijn raad? Nou, voordat we het boekje openslaan, wat zijn die gevolgen van of Gods wil of zijn raadsbesluit? Petrus heeft een paar duidelijke aanwijzingen hoe een en ander in elkaar steekt. En die zullen we even meenemen, Handelingen 2. En daar gaat het niet zozeer om de vertaling. Maar dan gaat het om, wat houdt dat in? Waar gaat dat over? Wat heeft dat allemaal tot gevolg? Nou, die raad die sluit ons aan als raad, hè, dat is in het Grieks boule, of boule. En dat sluit ons aan bij het boulema. Dus dat is nou met elkaar verbonden. Handelingen 2 vers 22. En ik val even in het stukje waar Petrus die geweldige toespraak houdt. En hij zegt tegen de mannen van Israël, ieder die dat op dat moment hoort, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, en niet Nazareër, maar Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. Nou dan, de gevolgen hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Het gaat eventjes om naar de bepaalde raad, boele en voorkennis van God. God had het lang tevoren zo besloten dat het zo zou gaan. En daar zit dus een... Wie nauwkeurig de teksten leest, die kan dat uit het Oude Testament, uit de profetieën, naar voren halen, in grote lijnen, en soms in detail, wat er met het leven van de Jezus zou gebeuren. Alleen, nu wij, en al degenen die na het sterven en opstaan van de Jezus, dat natuurlijk hebben meegemaakt, en daarna hebben gelezen en begrepen wat daar gebeurd is, is het veel gemakkelijker om in de profetieën terug te lezen. Want dan weet je de uitkomst. Maar naar de raad van God is dat allemaal gebeurd. En dat zegt Petrus nog een keer in hoofdstuk 4 vers 28. Hoofdstuk 4 vers 28. Nou, ik moet eventjes in vers 27 beginnen. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Hier zit dus heel sterk in dat er ten eerste dat God het lang van tevoren zich had voorgenomen, dat dit zou gaan gebeuren, dat dit de uitkomst van zijn raad zou zijn. En hij laat dat ook nergens door beïnvloeden. Dit is niet te beïnvloeden. Dit wordt niet door een tijd, niet door een koning. Herodes heeft het geprobeerd het te veranderen. Die begon al toen kort na de geboorte de niet wist waar het jongetje Jezus was, begon hij al met het vermoorden van alle oudste jongetjes in gezinnen. 2 jaar lang. Of de jongetjes die 2 jaar oud waren. Want daar zou dan het kindje Jezus ongeveer in die periode hebben gezeten. Pilatus heeft het niet tegen kunnen houden. Zonder dat ze wisten wat ze deden, hebben ze meegewerkt aan de raad van God. Niet te stoppen. En de schriftgeleerden hebben het al helemaal niet tegen kunnen houden. Die hebben om het hardst geschreeuwd, zodanig dat de raad van God uitgevoerd zou worden. Waarom zeg ik dat? Want het gaat eventjes voor het boekje uit. Afgelopen zondag hebben we de predikatie nog eens kunnen horen. En wij houden dat al jaren vast. Dat het volk van Israël, dat heeft een vaste plek. God heeft daar een bedoeling mee. En dat gaat gewoon op een dag, gaat dat zichtbaar worden. En zien we niet meer nu de moeilijkheden, maar dan zien we hoe dat volk tot zijn doel zou komen en God met het volk tot zijn doel. Want als we iets over de wil van God, maar ook dat verborgene, de raad, zijn handelen, willen lezen en begrijpen, kunnen we dat juist in dat gebeuren, in dat handelen met het volk, kunnen we heel goed zien. God stelt grenzen, maakt eigenlijk zijn wil duidelijk, doet dat met instructies, met geboden. En het is de bedoeling dat het volk die wil volgt. Nou, in het kort gezegd weten we wel een beetje hoe dat gaat. Dat gaat allemaal niet zo gelukkig, dat gaat soms ongelukkig, dat gaat soms dwars tegen die wil in. Het gaat dwars tegen God in. Maar het leidt uiteindelijk, net zoals als Petrus zo heel duidelijk aan zijn volksgenoten geeft, het is de raad van God, door de hand van God is dit zo op deze wijze gebeurd. Niemand had daar tussen kunnen komen, niemand had dat kunnen veranderen. En dat zal dus ook doorgaan in Gods handelen met zijn volk en zal dat terechtkomen. Goed, dan is het tijd om toch aan het boekje te beginnen. Ik heb zitten wikken en wegen of ik het af zou krijgen. En voor mij ligt de bedoeling om tot hoofdstuk 9 te komen. Maar ik denk dat we dat niet gaan halen, dus ik ga maar rustig aan de slag. Op bladzijde 3 zal dat bij u zijn. Raadsbesluit en wil van God. Er is in de wereld, ja, in heel de schepping, slechts plaats voor 1 maatgevende wil. Nou, dat maatgevende wil is een beetje ongelukkig Duits woord. Dat is blijven staan. Ik zou misschien nu beter kunnen zeggen, alles bepalende wil. Schaffhauser stelt dat heel duidelijk. En dat komt misschien wel een beetje overduidelijk aan. En kunnen wij dat ook ineens zomaar overnemen en begrijpen. Hij schrijft, hij bezit de enige vrije wil die alles bepalend is voor zowel de kleinste als de grootste gebeurtenis in het universum. De soevereine wil van God behoeft geen enkele correctie en niemand kan hem met succes tegenwerken. Tijdens het verloop van de eonen, waarin God in Christus de raad van zijn wil uitvoert, nou dat is denk ik wel een hele bekende, zie ik al reacties, uit welk gedeelte dat terecht komt, of vandaan komt. Maar het vers wat erbij hoort, dat komt een aantal hoofdstukken later, dus ik laat het alleen maar eventjes bij wat hij daarbij zegt. Die raad van de wil uitvoert, en dat hangt niets van alles wat er gebeurt af van de wil van zijn schepselen, maar alleen van dat wat God zich voorneemt en van wat hij wil. Nou, dan moet ik u even vragen, en daar hoeft u geen antwoord op te geven. We gaan geen vingers opsteken of wat dan ook. En ik kijk ook bij mezelf. Wat betekent God nou eigenlijk voor me? Wie is God in mijn leven? Is die 1 keer in de week aanwezig? Is die dagelijks aanwezig? Is die 1 keer per jaar aanwezig? Is die op de achtergrond aanwezig? Schaffhauser die geeft aan, die geeft nog dringend aan hoe het zit met wat God kan in feite. hij geeft eigenlijk gewoon aan, God kan alles. Dat zeggen we ook, dat zingen we ook graag, almachtig. Maar als almachtig op ons afkomt, dan is dat soms niet zo makkelijk te aanvaarden. En dan is het dus met name heel belangrijk, hoe ga je om met de dingen die in Gods woord staan? Hoe ver laat je dat in je hoofd, in je hart binnendringen? En laat je dat ook door je heen gaan en ga je dat proberen, op wat voor manier dan ook, ga je dat proberen te leven. Als God zegt, dit of dat, kan ik dan in mijn leven terugvinden dat ik dit of dat, al was het alleen maar dit, en moet dat nog komen, prima. Maar kan ik dat vinden in mijn leven en draagt mij dat ook? Want als God gaat werken, dan is dat soms heel ingrijpend. En het bewerkt soms dat iemand die in aanraking komt met het evangelie juist eerst denkt van ja, maar daar moet ik helemaal niks van hebben. Wat is dit? Dat wil ik niet in mijn leven, want dat gaat mijn, en vaak voelen mensen dat, dat gaat mijn leven dus veranderen. En na een tijdje, en dat is uitwerking van wat God doet in iemands leven, daar hebben we soms heel weinig zicht op. Dan gaat dat dus doorbreken, dan worden de weerstanden worden minder en dan wordt er, is er aanname. En dan komt er ook ruimte in een hoofd en een hart, en ik zeg dat samen, want dat moet samen kunnen werken. Komt er ruimte om dus wat God nou aan het doen is, om dat te lezen, te overdenken. En dan is het makkelijkst als we terugkijken naar de geschiedenis van Israël, want dat kunnen we begrijpen en uitleggen. En kunnen we dat dan ook in ons leven gaan toepassen. Kunnen we leven bij de gedachte dat alles wat God zich voorneemt, dat dat zal gebeuren. Want natuurlijk komt de vraag van waar ben ik dan? Wat heb ik dan? En het is verrassend om te zien hoeveel wij hebben. We kijken even verder in dat hoofdstukje 1. Gods raadbesluit is in het algemeen bij zijn schepselen volledig onbekend. En met volledig onbekend gaat het dan over dat raadsbesluit en dat voornemen. Daar weten we vaak niet zoveel van af. Slechts aan enkele van zijn uitgeroepenen heeft hij zijn voornemen toevertrouwd. Maar dan meestal niet in elk voorkomend geval en niet in detail. Slechts in grote lijnen. De gelovigen van de tegenwoordige bediening van genade, de leden van het lichaam van Christus, genieten deze voorkennis. We hebben daar een bepaalde toegang in. Als zij zich in het woord van God verdiepen en de erkenning uit de Paulinische brieven in geloof eigen maken. Ongelovigen hebben echter geen weet van Gods raadsbesluit. En dus ook geen punt, want mensen die ongelovig zijn, die hoeven vaak helemaal geen, hebben helemaal geen behoefte om iets over God te horen. Hebben helemaal geen behoefte om contact te hebben met mensen die zich met evangelie en met het woord bezighouden. Er zijn misschien best vriendelijke momenten. Maar als het erop aankomt van, ja, maar wat wil je nou? En wil je dat ik dat dan ook ga doen? Dan komt er vaak een bedekking, een afstand. En zij hebben ook geen behoefte om dus van een God waar ze niet in geloven, om daar iets van aan te nemen. En zeker niet om erover na te denken dat dat wel eens in hun leven een rol zou kunnen spelen. Dat is de beleving. Ik denk dat, wie zich dat kan herinneren, dat als je van voor het stadium dat je tot geloof komt, dat dat gewoon een leegte was. En er was niks mis mee, want op dat moment miste je dat niet. Hoeft niet per se tegen te zijn, maar je miste dat niet. Daarbij kunnen zij, de ongelovigen, weliswaar de geopenbaarde wil van God verstaan, omdat hij dit zo bedoelt, maar niemand kan zijn raadsbesluit weerstaan, daar het hem aan inzicht in zaken ontbreekt. En dat wordt duidelijk gemaakt in Romeinen 9 vers 19. Als het over de farao gaat, de farao had eigenlijk geen, wilde wel iets, maar had geen idee wat dat de uitkomst daarvan zou zijn. Het was heel iets anders dan hij verwachtte. En God deed ondertussen de zaken die hij nodig vond om zijn volk uit Egypte los te weken. Het is Gods raadsbesluit dat alle schepselen tegenstander bieden aan zijn wil. Nou, ja, maar ik ben helemaal niet opstandig of ik bied helemaal geen weerstand. Ik laat het, hè, als je niet gelooft, ik bemoei me daar niet mee, maar ik ben niet opstandig of zo. En toch merk je dat alle mensen besloten zijn in een houding dat men van God afstaat. Hij maakt gebruik van deze tegenstand om planmatig zijn raadsbesluit, zijn reddend voornemen met de schepping in het algemeen en de opvoeding van zijn heiligen in het bijzonder uit te voeren. Een voorbeeld hoe God zelf tegenstand oproept, vinden wij in het boek Job. Daarin brengt God met zijn lofreden voor Job tegenspraak en tegenstand van Satan teweeg. Aan het einde ontdekken we ook de achtergrond van dit handelen. God kon zich door Job buitengewoon verheerlijken en zowel de vrienden van Job als de hemelse toeschouwers een les leren. Zo heeft God de hele mensheid met de aan haar overgeleverde adamitische neigingen in een verband geplaatst, onder een invloed die steeds prikkelt tot het tegenstreven van zijn bekendgemaakte, geopenbaarde wil. En daarmee met wat hem welgevallig is, van de hand wijst. Hij heeft zelf allen gezamenlijk onder dezelfde weerspannigheid besloten om zich over allen te ontfermen. En dat wordt bewezen of onderschreven in Romeinen 11 vers 32. Misschien is het goed als we daar even op openslaan op Romeinen 11 vers 32. En daar staat, want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. En ik neem alleen dit vers even uit. Het is moeilijk voor mensen om dan verder te denken. Het is het eenvoudigste om dan te zeggen, nou, dat gaat mij een beetje ver, dat geloof ik niet. En dan dichtslaan. Maar ik denk dat het goed is als dat toch uitgezocht wordt. Want als je op weg wil met Gods woord en wil weten wat hij aan het doen is, dan moet je even over een paar hobbels heen en niet meteen je eigen gedachten erover loslaten en zeggen, nou, dit was mij wel genoeg, dit was mij moeilijk genoeg, deze opmerking. Ik stop hier en ik laat dat onderwerp zo. Het bedriegelijke beeld van de vrije wil. Er zijn leiders van de mensheid, inclusief van geestelijke en religieuze leiders, en die leren en verdedigen de dwaling van de vrije wil van de mens. Dat wil zeggen dat in het licht van God het niet meevalt om uit te komen op een beslissing die echt tegen God ingaat. Je kan dat doen, je kan in je eigen leven een beslissing nemen die tegen Gods woord ingaat. En uiteindelijk zal je ontdekken dat er op een andere manier God daarmee aan het werk gaat. Die schrikt daar niet van, die houdt niet op met van je te houden en die gebruikt dat op zijn manier. Mensen komen nogal eens met de tekst, een van de eerste teksten uit Genesis 1 vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis, opdat ze heersen over. Nou, uit deze uitspraak van God wordt afgeleid, wij zijn als God, ook in kennis en wijsheid en macht en soevereiniteit van de wil. Zo'n onverstandige conclusie is heel erg verwarrend, want de mens is in het geheel niet gelijk aan God. Hij is niet zelf God. De mens is in het beeld van God, dat is zijn zoon, geschapen. En wie van de mensenkinderen meent dat hij daarom aan God gelijk is, vergist zich. Omdat hij zonder het zelf te beseffen zich niet alleen op gelijke hoogte met God zet, maar zich ook boven hem verheft. Want wanneer de mens precies zo kan willen als God zelf, zou hij met zijn wil de wil van God op kunnen heffen en dan machteloos kunnen maken. Dan zou je eigenlijk in een cirkel komen van ruzie en tegenwillen. Dit vergt het begrip en dat vervaagt steeds meer. We hebben een aantal weken geleden een dag op zaterdag gehad en een aantal bijbelstudies gehad over de eenheid. En als je dan aan het voorbereiden bent aan het lezen, dan kom je dus tot ontdekking dat op een heleboel plekken eigenlijk in Gods woord gezegd wordt dat God schepper is van hemel en aarde. En dat is natuurlijk op dit moment, in de huidige maatschappij, is dat een afgeschreven gedachte. Maar dat komt zo maar vaak voor in Gods woord op diverse plekken. En Paulus haalde dat ook aan. En dat is gewoon voor de mensen van de schrift, de apostelen en de Heer Jezus zelf, wat we van hem lezen, is dat een vaststaande zaak. En als nou de God die dat tot stand heeft gebracht, schepping, kosmos, wereld, aarde en de schepselen, dan is dat toch niet een God die op een gegeven moment zijn schep in de grond zet en op de zevende dag zegt, nou is het goed, nou ga ik rusten. En nu zie ik wel wat er gebeurt. Die is verder gegaan. Want met name om het feit dat het zijn schepselen zijn, gaat hij ermee verder. Hij gaat verder met zijn schepping. Die Godgelijkheid die zit ons nogal eens dwars. Dat is op vele plekken te vinden. Er zijn voorbeelden van in de schrift te vinden over een Nebukadnezar die zich verheft en zichzelf God noemt. Herodes is een zinnetje van te vinden dat er van hem gezegd wordt niet een mens maar een God, waarop Herodes ook vrij kort daarna overlijdt. Er zijn mensen in de wereld die zich op een plaats wanen dat ze gelijk zijn aan God en eigenlijk zelf kunnen uitmaken wat hun weg zal zijn. Maar God houdt gewoon de zaken gewoon in zijn hand. Dat kunnen we niet geloven omdat we het niet zien. En dat is vergelijkbaar met wat we zien bij de genezingen van de Heer Jezus als tekenen en wonderen van het Koninkrijk. Men zag het, dus men kon het zich voorstellen, men kon er niet omheen. Wat we nu zien in de wereld is niet zo duidelijk dat er een God is, dat er een plan is. Maar het woord laat dat heel duidelijk zien. En zelfs voor degene die tot zijn gemeente behoren, is het vrij gemakkelijk om te kunnen volgen wat er gebeurt. Het zijn grote lijnen. De net werd al gezegd, niet in detail. Wat wij zullen moeten beseffen, en daarom ben ik ook begonnen, hoe staat u tegenover God? Als u pas met God op weg bent, dan is dat een ontdekken van alles en nog wat. Als je langer met God onderweg bent en hem kent, dan wordt het makkelijker om te beseffen wat er ook gebeurt. Ik weet dat hij ervan weet. Ik weet even geen oplossing. Die weet ik waarschijnlijk morgen ook niet voor een heleboel dingen. Maar hij houdt van mij, dus mijn leven is in zijn hand. En dan is het een kwestie van geloof en het zien van mens. Het zien van een mens wil nu de oplossing zien. Wil nu de uitkomst zien. Voor God is die oplossing misschien al lang onderweg of in uitvoering, maar wij zitten nog met de situatie waar we mee zitten. En dan kom je ook op een stukje volharding. Dat volharding ontstaat doordat je wat meemaakt met God. Dat er wat in je leven plaatsvindt, waardoor je steeds naar God terug moet. En ook dan kan je gaan beseffen, het is dus God die in mijn leven uitwerkt en laat ik de moed hebben om te wachten wat dat wordt. Ik lees nog even een stukje verder en dan gaan we daar verder op in. De De mens kan zijn wil slechts daar laten gelden waar God hem daartoe vrijheid en vaardigheid schenkt. Nou, het is niet zo dat wij zonder wil zitten. Want je ziet van alles om je heen waar mensen iets willen, dat zaken tot stand komen. Mensen maken afspraken met elkaar en willen bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld, ik noem maar iets, niet ofwel in de Waddenzee geboord gaat worden. Willekeurig. Ouders willen graag dat hun kind opgroeit met een goede opleiding. Leraren willen graag dat het rustig in de klas is. En proberen dus wat ze van plan zijn, hun wil, hun plan, over te brengen. En dat is op allerlei gebied zijn wij bezig om iets te bereiken. Dat kan zijn om morgen weer te kunnen eten, om morgen te zorgen dat de was schoon is. Heel veel dingen gaan gewoon in een automatisch patroon. Er zijn ook dingen waar onze wil niet zo werkt. Waar we dus niet zoveel bereiken met onze wil. En dat is als ik angst zou hebben, dan zou ik dat graag anders willen. Maar omdat ik het wil, ben ik morgen nog niet van mijn probleem af. Als ik werk zoek, dan zou ik graag willen werken. En daar kan ik mijn best voor doen, maar mijn wil daartoe wordt niet 1, 2, 3 bevestigd. Als ik naar mijn kinderen kijk, dan zou ik graag willen dat ze op een goed moment uit huis gaan, dat ze het goed hebben, weer dat werk, dat ze misschien iemand vinden waar ze hun leven mee kunnen delen. Maar op een gegeven moment wordt mijn wil daarin steeds kleiner. En gaat het soms heel anders dan ik graag gewild had. En dat is dan het leven van mogelijk mijn kinderen, of in mijn eigen leven. We moeten er rekening mee houden en durven denken dat wat wij willen soms wel duidelijk is, wel goed is, maar vaak niet lukt. En dat andere dingen die we willen, dat het soms lang duurt. En sommige dingen kunnen we heel snel voor elkaar krijgen. Ik bedoel daarmee dat Gods wil heel sterk is, dat zijn raad in feite bepaalt hoe het gaat, wil niet zeggen dat ik niet elke dag bezig ben om zijn wil te zoeken en om mijn wil daarmee af te stemmen. En ik kan een ongelovige, kan ik helemaal niet kwalijk nemen dat hij niet met Gods wil bezig is. En dus soms dingen doet waarvan voor mij duidelijk is, ja, zo doe je dat niet. Maar we moeten de ruimte durven laten om God de vrijheid te laten om ook waar ik iets zou willen, dat het soms niet door kan gaan. Want anders gaan we God beperken en gaan we dus op hetzelfde moment zeggen, wat ik wil is goed. En we vergeten dat dus af te passen met Gods woord. We bedenken vaak heel snel iets waarvan we een dag of wat later zeggen, nou, laat ik er nog eens over denken, laat ik er nog eens voor bidden. Misschien doe ik het wel niet zo. En dan pas je je wil aan. Wie van een vrije wil spreekt, leeft onbewust. Hij zegt dat wat hard, de Schaffhauser, is een godslastelijk denkbeeld. God heeft met de mens kleine goden geschapen, die met een vrije wil uitgerust zich kunnen afzetten tegen zijn raadsbesluit. En zijn doelstelling kunnen dwarsbomen. Merkwaardig genoeg leren zowel christelijke kringen als andere religies dit. Maar een dergelijke leer loopt op het machteloos maken en het ontkennen van God uit, die slechts in de door de tegenwerker bewerkte verwarde inbeelding bestaat, want God kan nooit van zijn macht ontdaan worden. Laat ons dat ook goed voor ogen staan, wat mensen ook proberen, wat er ook bedacht wordt, wat ik wil, wat ik wil dat goed zou zijn voor anderen, hè, want ik ben gelukkig geen president, maar er zijn natuurlijk mensen die op die plaats staan. Die moeten op de een of andere manier bedenken wat goed is voor hun volk. Vaak gaat het alweer direct tegen de belangen van hun buren in en ontstaan er allerlei moeilijkheden. Maar God kan nooit van zijn macht ontdaan worden. En dus zullen koningen en presidenten daar altijd mee geconfronteerd worden. Dat wil niet zeggen dat zij dus Gods wil, dat zij Gods geopenbaarde wil doen zoals ze in zijn woord kunnen leven. En dat een president of een koning of een keizer zal gaan doen wat er in het Gods woord staat. Maar de Bijbel kent daar wel een voorbeeld van. En dat vinden we in het verhaal van Kores. Maar daar komen we straks op. De onmogelijkheid van een vrije wil. Wanneer de mens een absoluut vrije wil zou hebben, zoals velen zichzelf voorhouden, dan zouden we geen werkelijk echte God hebben die deze titel verdient. Want dan zou hij niets kunnen plannen, noch zich iets kunnen voornemen, of hij zou struikelen over wat zijn schepselen anders willen. En dan lijkt het op een inspraak van een parlement. Maar dat gaat dus, zo speelt het dus niet. Want hij heeft geen enkele zekerheid dat dit ook in alle gevallen uitvoerbaar zal zijn. Alle profetenwoorden zouden dan onzekere vermoedens zijn, en de uitspraken in de schrift geven ons dan geen vaste richting en uitkomst. Wat zou er dan van het raadsbesluit en van God, plan van God terechtkomen als zijn schepselen hun vrije wil zouden kunnen en willen gebruiken om zich daarmee tegenover de wil van God te stellen? Dat doen ze wel, maar het zal dus niet tot uitwerking hebben dat God daar onrustig van wordt en God zijn raad, zijn bedoelen, zijn voornemen zal moeten bijstellen. Dat gaat door. Ik maak even een sprongetje. Laten we dat om even. God geeft de mens een bewustzijn waarmee hij beslissingen kan nemen. Maar hij geeft nog lang niet het inzicht in alle omstandigheden en krachten die zijn wil dirigeren en tot een door God bedoelde uitkomst brengen. Dit is dan ook in overeenstemming met het raadsbesluit van zijn wil, omdat zijn onpeilbare liefde naar beantwoording verlangt, zonder dat de mens daar opzettelijk toe genodigd wordt. Wie echter vasthoudt aan de misleiding dat de mens een vrije wil heeft, en dat doen vele gelovigen, als zij hun redding toeschrijven aan een eigen wilsbeslissing of gemaakte keuze, ontkent de godheid van God, en diegene verheft de mens zelf tot een godheid die zichzelf in eigen denken als soeverein voorstelt. Nou, dan wordt een tekst aangehaald. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, ijdel geworden. En het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Ik noemde u net even een voorbeeld van een koning die dus heel duidelijk gebruikt wordt door God. En misschien is dat goed om dat even te lezen. Jesaja 45, vers 1. Is een moment dat het volk, het grootste deel van het volk in Babel verkeert en daar dat grote rijk een koning is en daar zegt God heel bijzondere dingen over. Zo zegt de Heere, dat is hoofdstuk 45 vers 1, zo zegt de Heere tot zijn gezalde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb, om volken voor hem neer te werpen. Dus Kores gaat in oorlog. En God zegt, ik werp volken voor hem neer. De lendenen van koningen ontgort ik. Om deuren voor hem te openen. Hem, is Kores. Geen poorten blijven gesloten. Ikzelf zal voor u uitgaan en de oneffenheden vereffenen. Koperen deuren zal ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet dat ik de Heere het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël. Kores had niks te maken met de God van Israël. Kores stond er ver buiten als koning van het Babylonische Rijk. Toch richt God zich tot hem. Terwille van mijn knecht Jacob en Israël, mijn uitverkorene,
riep ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heere en er is geen ander. En dat zie je veel in het Oude Testament. God benadrukt dat hij de enige God is. Alles wat met handen gemaakt wordt, we doen het zelf. We hakken een boom om, zagen er een stuk af, gaan er in beeld houden. Er komt een gezicht, een neus en oren en een mond tevoorschijn en een nek. We zetten hem neer. En het volgende wat we doen is op onze knieën vallen en hem aanbidden en zeggen dat het onze God is. En daar kunnen we misschien een beetje meewarig over denken, omdat dat dan in de binnenlanden gebeurt. Maar in zekere zin gebeurt dat nog steeds. We plaatsen God opzij en we nemen iets anders in de plaats wat alles in ons leven gaat bepalen en we leven ervoor. God is de enige God. Ik gorde u, zegt God tegen Kores, hoewel gij mij niet kendet. Tweede keer. Opdat men net weten waar de zon opgaat en waar zij ondergaat en er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere en er is geen ander die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en onheil schep. Ik, de Heere, doe dit alles. En het punt is er dat Kores, dus als buitenstaander eigenlijk, wij hebben dat vaak over uitroepen en over roeping. En God roept Kores gewoon. Kores kende God niet. God zegt, u kende mij niet. Ik heb je geroepen. Je gaat dit of dat voor mij doen. Ter wille van mijn knecht Jacob en Israël. En zo stelt God eigenlijk een koning direct in zijn dienst om dat uit te voeren. En Kores zal daar ook bij welvaren. Ik zou nog met u willen lezen uit Jesaja 40... Hoofdstuk 40, vers 12, een klein stukje. Daar komt tot uitdrukking, wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal. Wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als raadsman? Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. De Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wild gedierte niet een brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wilt gij God vergelijken? En welke vergelijking op hen toepassen? En als we even vervolgen in vers 25, dan komt de tweede keer. Met wie dan wilt gij mij vergelijken? Dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte, en opdat hij geweldig van kracht is, er blijft niet één achter. En waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Bij God is niets verborgen, integendeel. Hij houdt wel af en toe wat voor ons directe zicht verborgen, om met dat raadsbesluit aan de gang te gaan. Dat stukje uit Jesaja 45 over Kores en ook dit stukje uit Jesaja 40 over wie is aan God gelijk, dat maakt meteen dat volgende hoofdstukje, de verkeerd begrepen Godgelijkheid, die maakt dat duidelijk. Het gelijk zijn aan God wordt verkeerd uitgelegd.
En dat leidt dan tot die misverstanden, dat we dus op een hoger niveau zitten dan wij eigenlijk zijn. En de mens heeft dus de neiging, voortkomend uit zijn karakter naar Adam, naar de mens Adam, om dus zich gelijk te achten met God. En nou, het vers 22 over hoe God spreekt over hoe het met, hoe nietig eigenlijk de aarde en de hemelen zijn in zijn schepping, in zijn scheppend werk, en hoe volken voor hem staan. Niettemin kent God ieder uit zijn volk, waarvan hij zegt: een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. Ieder kent hij apart. Eigenlijk is dat hoofdstuk 4 daar al mee doorgenomen. Ik wil even stoppen voor een kort moment pauze. En dan verder gaan met 5. Ja. We zullen hier even een onderbreking inlassen. En dan gaan we over een minuut of 10 gaan we een stukje nog verder. Goed, wij gaan weer even de draad oppakken. Wij zijn in het boekje van het vertaalde boekje van Willem Schaffhausen gekomen bij punt 5. En daar schrijft hij wat over het ontstaan van de menselijke wil. Ik ga niet die hele bladzij behandelen. Ik pik daar een paar stukjes uit. De onwetendheid van de mens is er de oorzaak van dat hij niet bemerkt dat zijn eigen wil niet eenmaal geheel uit zichzelf tevoorschijn komt, maar dat hij door inwerkende factoren ertoe bestemd is en gedrongen wordt. Het is een zeldzaamheid dat iemand ontdekt dat hij niet willen of besluiten kan zoals hij wil, maar dat hij willen of besluiten zal zoals hij moet. De menselijke wil wordt heel duidelijk door twee oorzaken gedreven. Nou, dat is een conclusie die van broeder Schaffhausen. En dat is wel een flink aantal jaren geleden genomen hoor. Misschien dat er inmiddels al wat meer van weten. Maar 1. Door zijn erfelijke achtergrond. Zoals karaktereigenschappen. Iedereen kent het spreekwoord aardje naar zijn vaatje. Ik zal lijken op mijn vader. En in dat hele pakket wat je van een moeder of vader meekrijgt, zijn al automatisch dingen die je eenzelfde voorkeur zou kunnen hebben voor bepaalde dingen. Of eenzelfde afkeur. 2. Door de invloed van zijn omgeving. En daar is heel veel over te zeggen, maar daar zou je de avond al mee kunnen vullen. Toen de Heer Jezus, wat wij dan weten aan het eind van zijn leven op aarde, toen werd het steeds moeilijker voor hem. Het werd steeds moeilijker om in Jeruzalem te komen en zich daar te vertonen. En de voorliggende periode dat er eigenlijk voor hem gejuicht werd en hij bijna binnengesleept werd als koning, dat duurde niet lang. En daarna was het volk eensgezind van wil om toen ze nog konden kiezen. Pilatus gaf zowaar als Romeins consul de mogelijkheid aan het volk om te kiezen. En hij denkt, nou, dan zullen ze hopelijk Jezus van Nazareth kiezen om vrij te laten. Nee, het volk wilde dat de Heer Jezus aan het kruis zou gaan. Door de hand van de Romeinen weliswaar, want de kruisiging was bij de Joden niet de manier. Dat zou dan steniger geweest zijn, wat ze in zijn leven ook al eens geprobeerd hadden, om de Heer Jezus op een plek te stenigen. Daar zie je dus heel duidelijk, eerst is het dit en dan is het dat. Hoe kan dat en hoe kan het zo massaal omslaan? Nou, dan kan je zeggen, ja, dat is emotie, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat is oproer, dat is, je kan het van alle kanten bekijken. Je kan het terugleiden naar misschien naar Adam. Maar uiteindelijk stap ik dan terug op Handelingen 2 vers 22. Het is door de hand en de raad van God zo gegaan zoals het gegaan is. En wat de Joden daar ook die dag hadden staan doen, dat zij dit wilden, dat Barabbas vrijgelaten zou worden en niet Jezus, dat zat in de raad van God opgesloten. En eigenlijk zie je daar dan dat zo'n moment, ja, daar kan je niet omheen. Dat is zo duidelijk. Zij hadden kunnen weten uit de tekenen en wonderen wie die was. Dat was voorzegd. En ze laten op het laatste moment onder leiding, als je dat mag zeggen, als je die kant op zou willen wijzen van schriftgeleerden en de hoge priester die zo duidelijk er al tegen waren, hebben ze het volk op, dat staat er ook, op te merken valt dat, dat ze het volk eigenlijk opruiden en de wil oplegden en die wil werd overgenomen en dat leidde tot dit. Invloed van zijn omgeving, ja, ieder en alles heeft eigenlijk invloed op je wil. Als jij iets niet wil en je ziet 25 keer een bepaalde reclame voorkomen, dan ben je het op een gegeven moment vergeten wat je eerst wil en je gaat toch naar de winkel dat ding kopen. Want het wordt zo geweldig voorgespiegeld. Mensen hebben ook invloed op je wil. Je zag er net dat er op het voorblad van dat stukje wat dan nog wel gelukt is, daar stond iets over een verhaal van oma. En die oma die zit niet in ons midden hoor. Dat verhaal van oma begon bij ons voor de deur. Wij hebben nog een zoon thuis en die houdt van rijden. Liefst snel. En een auto en een motorfiets is de laatste tijd ook bijgekomen. Maar die staat dan met een heel klein voortuintje. Die staat dan net voor het voortuintje. Dus als we wat in het voortuin, kleine voortuintje willen doen, moet eerst die motor weg. Dus op een zaterdag was die motor weg, want ja, hij was ermee weg. En dus wij waren even een tuintje bezig. En toen kwam de buurman aanlopen en die maakte een praatje. En zomaar, ik ken hem al heel lang, een paar huizen verder woont hij. En hij zegt, joh, dat is ook wat, die motor, wat vind je er nou van? Dus zegt hij tegen Gertie en mij, ja, vind je ervan? Ja, hij is 27 en dit is wat hij doet en wat hij leuk vindt. Ja, maar vind je dat dan goed? Ja, vind je dat dan goed? Moet ik dan nog iets goed vinden? Hij doet niks verkeerd, er zijn zoveel motorrijders. Er zit een bepaald risico. Ja, maar als er wat gebeurt. Ja, maar er kan ook wat gebeuren. U heeft misschien van de week dat belachelijke voorval gezien dat iemand ergens een feestje wil beginnen en iemand een huwelijk vragen en die klimt in een kraan en heel die kraan valt door het dak van het huis. Er werd gelukkig niemand gewond, maar het zit in een klein hoekje. Dus hij vroeg dus van, wat dan? Ja, wat dan? Dan je moet je kind loslaten. Je kan niet van iemand van 27 eisen dat hij of op een loopfiets blijft zitten of op een driewieler. En toen pakte hij dat op. Hij zegt, ja, dat is zo, ja, bij mijn kinderen. En zijn kinderen zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Hij zegt, ja, maar het kan zomaar gebeuren. Hij zegt, mijn oma, ja, die wilde graag dat de kinderen gedoopt werden. En die wilde dat heel, dat was wel een beetje, ja, die bleef er wel op doorduwen, dat gebeurde. En zo is, de oudste is gedoopt. En, ja, de jongste, twee kinderen, de jongste niet. Oh. Ja, want oma was overleden. En die wilde dat graag. Dus die tweede is niet meer gedoopt. Dus hij zegt zo, ja, ik weet niet hoe dat zit. Nou, zo sterk vroeg hij het niet. Ja, maar die eerste is gedoopt. Dus, was de conclusie, die komt in de hemel. Ik denk, waar komt dat vandaan? Ja, en zo had oma het ook voor zich gezien. Als je doodgaat en je bent gedoopt, kom je in de hemel. Hij zegt, ik ben gedoopt, dus ik kom in de hemel. Maar toen ben ik dat eens gaan opzoeken. Maar je ziet dus wat voor invloed de wil van oom, en het gaat niet om oma. Het had ook opa kunnen zijn, of een eigen moeder of vader zelfs. Maar zo werd het verteld. Oma wilde dat de kinderen gedoopt werden. Nou, de oudste werd gedoopt, want toen leefde oma nog. En toen oma overleden was, was die invloed dus ook weg. En toen durfde die wel met zijn vrouw te beslissen van nou, de jongste, dat doen we nu, daar doen we niet meer aan. En is dat dus vervallen. Wat blijkt nou, dat, wat is nou de gedachte erachter dat als je kind, als je die vroeg doopt, dan komt hij in de hemel. Dat is gewoon een bekende stroming, maar dat ben ik een beetje vergeten. Maar het is dat als je van je erfzonde af wil komen, dat moet je als kind gedoopt worden. En dat steunt weer op de gedachte dat, want het komt uit een bepaalde hoek natuurlijk, dat Maria bij de geboorte van de Jezus, daar heeft men op een gegeven moment in lang verleden heeft men daarvan gedacht, ja, maar dat gaat niet goed. Want Maria is een vrouw, een gewone vrouw, en dan zou de Heer Jezus dus in zonde geboren zijn. En toen heeft men de oplossing bedacht, als we nou Maria verklaren dat hij zonder zonde ontvangen is, dan moet vanzelf de Heer Jezus dus ook van die Adamszonde, van die erfzonde af zijn. En toen heeft men dus Maria verklaard, dat heet dan de onbevlekte ontvangenis, dat Maria dus zelf geen erfzonde zou hebben, heeft men eigenlijk opgelegd als leer, en daar is uit gevolgd dat Maria dus de moeder Gods genoemd wordt. En als je daarover nadenkt, kom je dus tot, en dat is ook een willen, dat is ook een iets willen wat niet letterlijk, niet uit de schrift te halen is, dat Maria de moeder Gods is, integendeel, maar er volgt uiteindelijk uit dat Maria zelf God is. Die conclusie, daar ontkom je niet aan. En dus zit je in een uit de hand gelopen schriftuitleg. En daarmee ga je dus ernstig in tegen het feit dat er één God is. En dat is wat we op die themadag, op die zaterdag, mochten horen. Er is ook één Heer. En het was helemaal niet nodig om Maria dus op die manier zondeloos te verklaren, om de Jezus zonder zonde te hebben. Want hij was een onberispelijk offer, onberispelijk offerlam. En zo ga je dus fout in. En er zijn mensen die het goed bedoelen. Oma had natuurlijk alle goeds met haar kinderen voor. En daarom wilde ze dit ook zo graag. Van als er wat met je gebeurt. Als je op je vijfde misschien onder een auto terechtkomt. Als je misschien in een grote sloot terechtkomt. Of onder het ijs. Of denk maar na wat je kind kan overkomen. Dan komt ze in elk geval in de hemel. Dat was de achterliggende bedoeling. Dat was haar geleerd. En die wil, die beïnvloedt je omgeving en je wordt erdoor beïnvloed. Een verkeerd uitgelegd woord gaat je toch beïnvloeden, gaat je toch op een bepaald spoor zetten. Nou, dat even over hoofdstuk 5. Verzet tegen de wil van God is in puntje 6. Wat is het een dwaas geloof dat de menselijke wil een onafhankelijke macht zou zijn die zonder beperking God het hoofd kan bieden en hem zou kunnen tegenstreven. Deze oppervlakkige redenering gaat er volledig aan voorbij dat een mens een schepping van God is en als zodanig nooit in staat kan zijn zich tegen God te verzetten als zijn schepper en hem daar niet de mogelijkheid toe had gegeven. God heeft dus de mogelijkheid gegeven om zich te verzetten. Een bekend Bijbels voorbeeld is de profeet Jona, die richting Nineveh gestuurd wordt om de bewoners, de kinderen en de ouderen van de stad te redden, tenminste het evangelie te verkondigen van die tijd, dat ze zich zouden bekeren en dat God de stad zou sparen. En het eerste wat Jona doet, die kende dus de wil van God, want het was een opdracht van God voor hem, hem speciaal. Hij neemt de benen en pakt de beste boot de andere kant op.
Nou, we weten wel zo'n beetje hoe dat verhaal verder in elkaar zit en afloopt. En dat Gods genade, ondanks wat Jona doet, toch Nineveh redt. En toch Jona erbij betrekt. God doet het anders. Maar Jona had dus de mogelijkheid om zich te verzetten. Hij liep de andere kant op. Hij wilde anders. En werd met een omweg toch op dat besluit van God terechtgebracht. Dit alles, want ik ga afronden, anders dan wordt de avond een beetje te lang gewoon. En later de volgende punten die overblijven, hoop ik dat Gijs die in januari hiermee verder gaat, dat hij dat wil meepikken en dan zien we wel hoe ver we komen. Ik zal ondertussen zorgen dat u iets meer te weten komt van wat er op de PowerPoint stond, wat u nu mist. Gaan we wel recht trekken. Er wordt steeds, en dat is ook het punt wat we moeten durven zien. God heeft alle macht. Ik zie dat niet altijd. Ik zie dat niet altijd in mijn leven. Ik zie dat niet altijd wat ik in het overige van het woord mag beleven en waar ik blij van word en wat mij opricht in moeilijke momenten. Maar God heeft alle macht en daarom kan die ook wat die begonnen is afmaken. En als afsluiting ter illustratie daarvan zou ik willen lezen Jesaja 46 vers 8 tot 10 enkele versen. Hoofdstuk 46 vers 8 tot 10. Ik zal ook voor u op een rijtje zetten de teksten van 1 Petrus 4 vers 3, Handelingen 27 vers 23 en Romeinen 9 vers 19. Zodat u dat voor ogen heeft, want het is nu alleen maar genoemd, maar het is wel wat makkelijker als u het op een blaadje heeft. Ik wilde daaruit lezen dan hoofdstuk 46... vers 8 tot 10. En dat heeft iets met afgoden te maken. Dat heeft weer iets te zeggen dat God zich laat zien als de enige God tegen afgoden en goden in de omgeving van Israël. Denkt hieraan en vermant u. Gij overtreders, neemt het ter harte. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik ben immers God en er is geen ander. Ik immers ben God en er is geen ander. God en niemand is mij gelijk. Ik die van den beginne de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zeg: mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn wil behagen doen. Nou, dat gaat dan nog verder waar dat dan precies over gaat. Maar als we van deze avond, van die eerste hoofdstukken, want de volgende hoofdstukken gaan ook wel iets anders. Dat komt ook dichter bij onze tijd en dichter bij teksten uit de brieven van Paulus. Als we dit meenemen, Gods raadsbesluit zal volbracht worden. Daar is geen twijfel aan. Zijn voornemen komt uit en de toekomst die hij bedacht heeft komt uit. Zijn redding wordt uitgewerkt. Hij is die schepping begonnen, zijn schepselen zijn door hem neergezet en dat komt goed. En ik begrijp wel dat als je, zodra je naar de televisie kijkt, naar het journaal, dan heb je een afstand. Heb je een grote afstand tussen wat in Gods woord te lezen is en wat je voor ogen ziet. En we gaan proberen, want de mens heeft een wil, hij kan er ook hele goede dingen mee doen. Want die wil, die kan ontzettend mooi aansluiten bij wat God wil. Maar dan moeten we de volgende keer nog even iets verder gaan. We gaan afsluiten. Ik zal even kort danken. En dan hebben we hier onze voorbereiding. Vader in de hemel. Dit is geen eenvoudig verhaal om zomaar mee te nemen. Heer, en we hebben u leren kennen als een barmhartig God. Dat spreken we ook uit. En een vader die dicht bij ons staat, waarmee we eigenlijk van man tot man zo kunnen overleggen. heel anders dan het volk wat een middelaar nodig had. Een hoge priester. Of een profeet die tussen u en hen instond. Wij mogen direct tegen u zeggen, Vader. Vader, leid ons in onze gedachten, in wat we doen, in wat we uitwerken in onze omgeving, voor onze familie, gezin en wie we maar tegenkomen. Maar u bent ook God die plaatser is, die bezig is boven dat alles uit wat wij fijn vinden, waar we ons veilig voelen, om het plan volledig te maken. Uw raadsbesluit wordt volbracht en u gaat ermee door. En of ik nou tegen ben, of moeilijk doe, of het niet begrijp, want dat kan ook. Het kan eerlijkweg niet begrijpen zijn. Maar ik kan me tegen uw wil verzetten, die mogelijkheid heeft u gegeven, en uiteindelijk zal blijken dat het past in uw plan. En als we dat gaan begrijpen, dan komen we ook bij u, dat u op de juiste plaats staat. U bent God over alles. En heeft uw zoon daarin betrokken. En u doet alles door hem en werkt alles in hem uit. En wij mogen hem als hoofd van onze gemeente erkennen. En zo mogen we met elkaar weggaan en onze dagen naar uw wil vullen. Want het zal zijn naar uw wil. Of we die wil kennen, of die verborgen is voor ons, als raadsbesluit, of dat we uw wil mogen kennen. En zo met ons gaan deze avond en ook in uw woord dragen. En dank u voor in Jezus' naam. Amen.